Gemeente, ik weet niet of u een abonnement hebt op het Reformatorisch Dagblad en hoe goed u de artikelen volgt. Maar als u een trouwe lezer van de krant bent, dan heeft u gezien dat in de afgelopen weken juist een artikelenserie is gestart over de stof waar wij ons in deze tijd in de avonddiensten mee bezighouden, namelijk over de 5 punten van het Calvinisme. Die dingen die men in de Engelse wereld samenvat met het woord tulip, de totale verdorvenheid van de mens, onvoorwaardelijke verkiezing, de particuliere verzoening, de onweerstaanbare genade en de volharding der heiligen. Die zaken die wij terugvinden in de Dordtse leerregels en waarvan in een van die laatste artikelen een Amerikaanse dokter zei: het is zaak om in deze tijd aan de mensen uit te leggen dat dat geen negatieve leerstellingen zijn, ook geen dorre leerstukken, maar dat dat een positief belijden is van wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Dat dat is om blij en dankbaar van te worden, om ook in ootmoedige verwondering te leren buigen aan de voeten van een God die ons persoonlijk, onvoorwaardelijk, onweerstaanbaar en onverbrekelijk lief heeft. Dat is een prachtige manier, gemeente, om samen te vatten waar het inderdaad ook de vaderen van Dordt om is gegaan. Gods liefde tot zondaren is persoonlijk, onvoorwaardelijk, onweerstaanbaar en onverbrekelijk. En hopelijk mag toch ook de vrucht van de prediking van de Dordtse leerregels onder ons zijn, dat we dankbaar zijn en dankbaar worden van wat de Heere ons ook daarin heeft gegeven. Dat we niet zwartgallig zijn of eng zoals men denkt, maar dat we ons in diepe verootmoediging en verwondering buigen voor God, van wie alles uitgaat en die daarom ook alleen de eer krijgt van de verlossing van zondaren. Gemeente, dan kun je niet alleen maar je gedachten laten gaan over het leerstuk van de verkiezing, zoals we in hoofdstuk 1 de afgelopen maanden gedaan hebben. Maar we gaan vanaf vanavond naar een tweede onderwerp. Dat moest door Dordt behandeld worden, omdat de remonstranten ook op dat punt dwaalden. Wij gaan het de komende weken hebben over de leer van de verzoening. Of zoals het hierboven hoofdstuk 2 staat, van de dood van Christus en de verlossing van de mens door deze. Het kan weer goed komen tussen God en de mens, gemeente. Doordat er een offer gebracht is, eenmalig, afdoende, voor eens en voor altijd genoeg, door iemand die in Hebreeën genoemd wordt de priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het is mij een vreugde, gemeente, om de Heere Jezus u zo voor te stellen. Laten we samen erop gaan letten. Dan schrijven we als thema boven deze preek het offer van onze enige hoge priester. En we hebben 3 gedachten. We letten eerst op de noodzaak van dat offer. In de tweede plaats op de bron of de oorsprong van dat offer. En in de derde plaats op de kracht van dat offer. Het offer van onze enige hoge priester. De noodzaak, de oorsprong en de kracht van dat offer. Maar we gaan natuurlijk eerst beginnen bij het schriftgedeelte. Ik dacht nog, toen ik van de week Hebreeën 7 voor mezelf nalas, we hebben er maar een stuk van gelezen, ik dacht, het is eigenlijk niet zo vreemd dat mensen jarenlang gedacht hebben dat Paulus de schrijver van Hebreeën was. Want de Hebreeën schrijver kan de dingen die hij naar voren wil brengen, net als Paulus, soms op een hele diepzinnige en moeilijke manier naar voren brengen, als ik het mag zeggen. We hebben dat samen ook wel aangevoeld. Als de ouderling dat voorleest, die moet heel goed opletten. Wat zegt die schrijver nou eigenlijk? Wat is zijn betoogtrant? Waar wil die heen? Wat wil hij ons nou leren? Nou, het gaat over de Heere Jezus. Laat ik daarmee beginnen, gemeente. Heel de Hebreeënbrief gaat over de Heere Jezus. Want deze schrijver is bezig in 13 hoofdstukken om Oud Testament en Nieuw Testament met elkaar te vergelijken en dan springt het Nieuwe eruit. En hij is voortdurend bezig om dan figuren uit het Oude Testament te vergelijken met de Heere Jezus en dan wint de Heere Jezus het ook altijd. Of je hem nou vergelijkt met de engelen, Hebreeën 1. Tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Geen van de engelen, wel tegen de Heere Jezus. Vergelijk hem maar met Mozes, Hebreeën 3, Jezus wint het. Vergelijk hem met Aaron, Hebreeën 5, Jezus wint het. Wie dan ook moet het afleggen tegen de heerlijkheid en de volkomenheid van Jezus Christus. Maar er is iemand in het Oude Testament die wel heel veel van hem weggehad heeft. Een bijzondere figuur uit het eerste Bijbelboek, maar die zo kort maar eventjes opduikt in de geschiedenis, dat hij daarom altijd een waas van geheimzinnigheid om zich heen gehad heeft. Het is een meer mysterieuze verschijning, die Melchizedek uit Salem. Enige die ik ken uit het Oude Testament die officieel twee ambten heeft gedragen. Dat mocht niet, hè. Je mocht altijd maar één ambt hebben. Of profeet, of priester, of koning. De enige die priesterkoning genoemd wordt is Melchizedek. Maar die duikt dan zomaar eventjes op. Als u meer wilt weten, kijkt u vanavond thuis in Genesis 14. Eind van de geschiedenis, waarin Abraham de burgers van Sodom en Gomorra gered heeft uit de hand van Kedorlaomer. Hij achterhaalt de bende, bevrijdt ook neef Lot en zijn familie. En aan het eind van die geschiedenis is daar ineens, waar komt die man vandaan? Een ontmoeting met de priesterkoning van Salem die Abraham geschenken aanbiedt. En die man die komt daar ineens naar voren en daarna hoor je ook nooit meer wat van hem. Ja, eventjes in Psalm 110, maar dat is een lied. We weten verder niet waar die man gebleven is, hoe oud hij is geworden, uit welke familie die kwam. En dat is voor de Hebreeënschrijver aanleiding om te zeggen wat hij in vers 3 zegt. Dat klinkt een beetje vreemd. Maar dat is bij wijze van spreken, gemeente. Natuurlijk had Melchizedek een vader en een moeder, maar wij weten niet wie dat zijn. Natuurlijk stond Melchizedek in een geslachtsrekening, in een stamboom, maar wij weten niet welke stamboom dat geweest is. Natuurlijk heeft Melchizedek een geboortedatum gehad en een sterfdatum, maar wij weten niet wanneer dat geweest is. En zo vergelijkt de Hebreeënschrijver deze mysterieuze Melchizedek met iemand anders die zomaar deze wereld binnengekomen is. En voordat we er erg in hadden, is hij ook weer uit deze wereld opgevaren. En is hij priester gemaakt, priester geworden, zonder dat er ooit aan zijn priesterschap een eind is gekomen. U weet toch wel over wie ik het heb, gemeente. Degene tot wie in vers 17 van Hebreeën 7 God de Vader heeft gezegd: mijn zoon, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Op de manier van Melchizedek. Die man die ook helemaal in zijn eentje stond als priester. Hij had geen voorganger en geen opvolger, voor zover wij weten. En dat is het unieke van Melchizedek. En dat is het unieke van de Heere Jezus. Daarin is een groot verschil met alle andere priesters die wij kennen. Dat is de hoofdlijn eigenlijk van Hebreeën 7, gemeente. Met alle details die we even wegdenken. Maar dat is het verschil tussen oud en nieuw verbond. We hadden ooit een hele bedeling met priesters die elkaar maar bleven opvolgen. Van vader op zoon, op kleinzoon, op achterkleinzoon. Er kwam geen end aan. En waarom niet? Omdat die mensen het niet goed deden. Ze offerden wel, maar het was niet afdoende. Ze slachten het ene beest na het andere. En ze bedienden het altaar de ene dag na de andere. En ieder jaar ging een van hen de tent binnen om de grote verzoendag te houden. En het was nooit klaar. Dat is Oude Testament, zegt de Hebreeën schrijver. Daarom is dat Oude Testament uiteindelijk vervangen moeten worden door een nieuwere bedeling. Zoals we het gezongen hebben na de schriftlezing. Toen bleek dat brandofferen nog offer voor de schuld God konden behagen. Het voldeed aan Gods eis niet en het voldeed daarom aan Gods eer niet. Toen zei ik, zegt Christus, dan kom ik. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En gemeente, als je er zelf iets van geleerd hebt, maar dan heb ik het over het Oude Testament en ik heb het over priesters die nooit klaar zijn. Maar we hebben het er vanmorgen al over gehad. Als je dat nou bevindelijk gaat inleven. Je was kerkganger wel in het Nieuwe Testament en van binnen in je hart was je eigenlijk zo'n priester uit het Oude Testament. Bezig met je offertjes. Bezig met alles waarmee jij God wilde behagen. Bezig met altijd maar weer proberen bij God binnen te komen. Zal ik het zo proberen? Zal ik dat doen? Zal ik dat laten? Zal ik het nog wat ernstiger en serieuzer aanpakken? En het werkte niet, gemeente. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Het werkte gewoon niet. Nou, dan kun je vermoeid gaan zitten en zeggen, nou ja, dan is het buiten hoop. Maar nou is het de bedoeling, zegt de Bijbel, dat ik dan ook dat tweede stuk uit Psalm 40 ga leren. En dat ik daarvan ga profiteren. Ik kom om uw wil te doen. Er is iemand die het beter kon. En die het beter heeft gedaan. En als je dan op die manier Hebreeën 7 gaat lezen, gemeente, niet zuchtend en piekerend van wat bedoelt de schrijver nou met iedere bocht die hij neemt en met elk detail waar ik op stuit. Maar als je nou die grote lijn mag zien en je mag horen wat de toon is van zo'n hoofdstuk. Het is net als 1 Petrus een lied. Een lofzang. Op de grootheid van de Heere Jezus. Gemeente, dan word je blij van Hebreeën 7. En kun je zomaar blij worden, ik haal er maar een tekst uit, van zo'n tekst als vers 22. Zomaar een korte opmerking. Maar daar staat eigenlijk heel die lijn van dit hoofdstuk in samengevat. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Hoezo beter verbond? Datgene wat met Goede Vrijdag is bezegeld, heeft heel de tabernakel en tempeldienst voor eens en voor altijd overbodig gemaakt. En wat is de Heere Jezus dan voor iemand? Hoe moet ik hem uitleggen aan de mensen, dominee? Als ze vragen, wie is die Jezus van jullie dan? Is die jullie voorbeeld? Is die jullie guru? Is die jullie inspirator? Wat is hij? Is hij vredesonderhandelaar tussen God en mens? Zelfs dat is te weinig, gemeente. Hij is borg, schuld overnemende, plaatsvervangende borg. En dan snap ik best dat die Hebreeën schrijver op een gegeven moment papier en inkt tekort komt om dan de heerlijkheid van de Heere Jezus onder woorden te brengen. Kijkt u eens naar vers 26. Zo'n hoge priester betaamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen geworden. Het ene woord buitelt over het andere heen, gemeente. Maar nou valt mijn oog ineens op dat eerste zinnetje van vers 26. En daar moeten we het dus ook even over hebben. Zodanig een hoge priester betaamde ons. Je zou ook kunnen zeggen, zo'n soort hoge priester hadden we nou net nodig. Maar dat is een hele belijdenis, gemeente. Als daar een volkomen zaligmaker wordt verkondigd, heilig, onschuldig, onbesmet, alles en alles aan hem is gans begeerlijk. Maar als er dan bijgezegd wordt, zo eentje hadden we er nou net nodig, dan zit daar heel wat achter. Wat zit daarachter? Daar zit nou paragraaf 1 en 2 van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels achter. Als ik een volkomen zaligmaker nodig heb, gemeente, dan zegt dat iets van mij. Want wat ben ik dan voor iemand? Dan blijk ik dus een volkomen verloren mens te zijn. Zo staat het toch in paragraaf 2. Alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren Gods bevrijden. Maar ik vraag u, gemeente, heeft u er wel eens wakker van gelegen? Heb je daar wel eens een punt van gemaakt, jongens en meisjes? Is dat wel eens een keer op je hart gebonden? Je bent in de wereld gekomen als een mens met schuld. Niet bij de Rabobank en niet bij de buurman, maar bij de bank des hemels. God heeft vertorend vanwege je zonde, voordat je sterft, voordat je voor God komt te staan, zal het goed moeten komen, zal er iets vereffend moeten worden, moet die schuld van jou betaald worden. Heb je het je wel eens gerealiseerd? Dat wij zelf niet kunnen genoeg doen. Heb je het wel eens geprobeerd? Want als je het probeert, dan kom je erachter dat het waar is wat hier staat. Mensen die dat nooit proberen, die leren dat ook nooit. De Heilige Geest laat een mens ook nog wel eens een keer toppen, hoor, gemeente, en stumperen en proberen en nog eens een keer proberen. Om je er diep van te overtuigen, het lukt je niet. Daarom hoor je vaak van mensen van wie het geweten ontwaakt is, mensen die schuld hebben gekregen en die last van zichzelf kregen, dat ze in de begintijd het gevoel hebben dat het alleen maar erger met ze wordt. Waarom doet de Heer dat? Waarom haalt hij ze er niet meteen na 14 dagen uit? Het kan wel natuurlijk. Maar waarom laat hij ze nog wel eens rondtobben en stumperen? Het gevoel dat ze alleen maar dieper wegzinken in het moeras. Om ze allereerst te overtuigen wat ze waard zijn. Wij kunnen onszelf van de toren Gods niet bevrijden. En om in die weg, gemeente, want dat zit aan elkaar vast, begrijpt u? Als die ene helft van de weegschaal zakt, gaat die andere helft omhoog. Om in die weg des te meer te gaan begrijpen waarom die Hebreeënschrijver zo enthousiast was. Waarom die man geen woorden kan vinden om de schoonheid van de hoge priester uit te stallen. Heilig, onschuldig, onbesmet. Wil u nog meer weten? Want al wat Jezus heeft is voor een zondaar een fontein van heil dat nooit vergaat. Dat komt nog bij, gemeente. Als we zeggen, zulk een hoge priester betaamde ons, dat niet alleen maar komt om wie wij zijn en dat wij dat niet kunnen betalen, maar ook wat paragraaf 1 erbij zegt. Mensen, er zal en er moet wel betaald worden. Wij hebben geen God die dingen door de vingers ziet. Daar is hij te rechtvaardig voor. Wij hebben geen God die ooit gezegd heeft van welke zonde ook. We praten er niet meer over, zand erover. Laten we maar gewoon verder gaan. Dat kan de Heere niet. En daarom van 2 in 1. Of ik betaal. Of ik vind iemand die voor mij betaalt. Maar betaald zal er worden. Paragraaf 1. En ja, ik dacht, gemeente, toen ik het weer opgeschreven had, ik dacht, ja, dat is eigenlijk toch weer een moeilijke boodschap voor de gemeente. Het is weer heel anders natuurlijk dan hoofdstuk 1 over de verkiezing en over de verwerping en over de eeuwige besluiten. Dat was op die manier ook een lastig hoofdstuk om samen te bepreken en om samen voor te buigen. Ik krijg allerlei vragen bij, allerlei gedachten. Maar nu we het over de verzoening gaan hebben, hebben we het weer over iets wat A, goed uitgelegd moet worden. Maar B, al snap je het met je verstand, moet je er nog voor leren buigen. Want wat wij hier vanavond horen, gemeente, dat is natuurlijk op geen enkele manier te verkopen in een tijd als de onze. Dat past niet in 2015. Want wat wordt er in de media over mensen gezegd als het gaat over wie zijn mensen, wat is de mens, wat doet de mens? Dan gaat het niet over een mens die schuld heeft, dan gaat het niet over een zondaar die verloren ligt. Dan gaat het over de prestaties van de mens, over de schoonheid van de mens, over de knapheid en wat hij allemaal wel niet bereikt heeft. Daar staan de kranten vol van. Daar zijn de websites gevuld mee. De glorie van de mens. En dan moet ik u prediken dat we verloren liggen in Adam en dat we mensen met schuld zijn, allemaal failliet. En als we het dan over God hebben, wie gelooft er in 2015 in Nederland nog in God? En als mensen nog willen geloven dat God er is, hoe denken mensen dan over God? Ja, als die bestaat, zeggen mensen. Vroeger in de middeleeuwen hadden ze verhalen over vuur en over rook en over wormen en over allerlei dingen, narigheid. Een eeuwig oordeel, maar daar geloofde ik geen sterveling meer in. Dat was van vroeger, maakten ze de mensen bang mee. Als God bestaat, dan zal die vast een liefdevolle, vergevingsgezinde, barmhartige vader zijn. En met zo'n God kan het nooit een vaart lopen. Ja, gerechtigheid, daar willen we het nog wel over hebben als het over oorlogsmisdadigers gaat. Gerechtigheid, dat hoort bij de nazi's. Dat hoort bij de mensen die bij het tribunaal in Den Haag verwacht worden. Mensen met genocide en andere gruwelijkheden op hun kerfstok. Dan moet er gerechtigheid geschieden. Maar een gewoon mens, gewoon een man in de straat. Wat praat je dan van gerechtigheid, gemeente? Nee, als zo'n mens als ik ben, een gewoon mens met een gewoon leven, die altijd iedereen het zijne heeft gegeven, als die met God ooit in aanraking komt, als die dan bestaat, dan zal het allemaal wel gaan. Nou, de Dordtse vaderen hebben niet ontkend, gemeente, dat God barmhartig is. Daar begint het zelfs mee. Ten hoogste barmhartig. Er is niemand in het heelal die zo barmhartig is als God. Het zij ook vanavond weer tot bemoediging gezegd van mensen die wanhopen vanwege hun eigen schuld. Er is niemand die met zoveel mededogen naar een zondaar kijkt als God. Maar er is ook niemand in het heelal die zo rechtvaardig is als God. En wie zijn schuld onbetaald laat tegenover zo'n God, zo iemand wacht een verschrikkelijk oordeel. Je kunt dat met 1 Petrus 3 de gevangenis noemen. Je kan het ook met paragraaf 1 zo zeggen. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen. Beide aan ziel en lichaam gestraft worden. En als mensen tegenwoordig zeggen, nou, wie gelooft daar nog in? Dan zeg ik op mijn beurt, gemeente, dat is nog niet zo heel lang geleden, hoor, dat mensen daar massaal in geloofden. Dat is nog maar heel kort. Dat mensen in een land als Nederland in grote meerderheid zeggen, ik geloof er niet meer in. Al onze voorvaderen hebben er wel in geloofd, gemeente. En waarom geloofden ze erin? Omdat de Bijbel erover spreekt. Omdat Jezus erover sprak. Van de worm die niet sterft. Van vuur dat nooit uitgeblust wordt. En als je daar nou voor leert buigen, gemeente, dan begrijp je dus ook, en dan buig je daar ook onder, waarom die Hebreeën schrijver zei, zo'n hoge priester betaamde ons, die hadden we en die hebben we nou net nodig. Maar ik zeg het u nogmaals, gemeente, dat hele vers 26 hoort dus wel bij elkaar. Als u hoog op wilt geven van de Heere Jezus, als u stof wilt vinden in uw leven om een goed woord te spreken van de zaligmaker, om te zingen tot eer van de Heere Jezus, kunt u niet heen om de zaak van het recht Gods. Ik zeg het ook tegen mensen die pas bekeerd zijn, die pas veranderingen in hun leven hebben ondergaan. En die zich misschien soms afvragen, hoe moet ik dat nou onder woorden brengen? Hoe moet je een ander nou duidelijk maken dat de Heere Jezus zoveel voor je betekent? Als je daar echt iets over wil zeggen, gebruik dan ook eens een keer het woord recht. Want daar komt de mens toch bij uitgemeend als de Heilige Geest hem gaat leiden. En als die hem gaat onderwijzen. Als die hem gaat leren wat de Hebreeënschrijver in Jezus gezien heeft. Dan kom je daar niet buitenom. Het recht van God. Waar ik voorgesteld werd. Waar ik onder moest vallen en voor moest buigen. En waar toen maar één iemand mij van verlossen kon. En die toen verzoening door voldoening heeft aangebracht. Dat is evangelie, gemeente. Evangelie is geen zoetsappig verhaal. Het is niet, we praten er niet meer over. Het is genade door recht. Schuld die betaald werd door een ander. Nou, het is een groot wonder, gemeente, dat de Heere Jezus die taak op zich heeft willen nemen. Maar als ik daar eens verder over wil doordenken, en we zouden het in de tweede plaats hebben over de oorsprong van het offer van Christus. Waar komt dat nou vandaan? Waar komt nou Golgotha vandaan? Waar komt dat kruis nou vandaan? Alles wat er op die dag betaald is. Dan kun je zeggen, nou dat heeft de Heere Jezus gedaan. De Heere Jezus heeft dat vrijwillig op zich genomen. Maar dan wil ik nog een stap terug, gemeente. Wie heeft hem daar dan opdracht voor gegeven? Want dat is als je vraagt naar de oorsprong. Waar komt het nou uiteindelijk vandaan? Dat evangelie van verzoening door voldoening. Ga ik weer eens naar Hebreeën 7 terug, gemeente. Wij hebben voor de preek net een psalm gezongen. Die, moet u weten, een heel bijzondere plek gekregen heeft in het Nieuwe Testament. Wist u dat van alle psalmen uit het Oude Testament, psalm 110, het meest aangehaald wordt in het Nieuwe Testament? Een van de predikanten van ons kerkverband, dominee C.P. de Boer, u kent hem, is bezig om daarop te promoveren. Op die geschiedenis van die psalm in het Nieuwe Testament. Hoe is dat nou gegaan? En hoe komt dat nou? Psalm 110 zo vaak aangehaald wordt. Heel vaak die openingszin over het zitten aan Gods rechterhand. Maar nou wordt in Hebreeën 7 die andere zin eruit gehaald. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wie heeft dat gezegd? Dat heeft God de Vader al in de eeuwigheid tegen God de Zoon gezegd. En dat verbaast u niet, gemeente, want dat heb ik u al 100 keer bepreekt. Wat is dat heilig overleg geweest in de stilte van de eeuwigheid, de raad des vredes. De Vader die de uitverkorenen uit de verlorenheid heeft getrokken om ze vervolgens te geven aan de Zoon en zegt, u bent voor hen verantwoordelijk. U krijgt van mij de opdracht om deze mensen te gaan verlossen. U bent namelijk vanaf dit moment priester naar de ordening van Melchizedek. Nou is een van de dingen, gemeente, waar ik ook een gebedszaak van gemaakt heb van de week. Ik zeg, Heer, hoe moet de gemeente dat nou eens zien? Want we horen dat zo vaak. Daar gaat het elke week over. De Vader die zijn Zoon geeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Heeft zijn enige geboren Zoon gegeven. En die Zoon heeft zich laten schenken. En hij heeft het vrijwillig op zich genomen. Ze waren het volkomen eens. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een drie-enig God spant zich in om zondaren te redden van het eeuwig verderf. Maar ik dacht het algemeen, u blijft rustig zitten. Daar kijkt niemand in Sliedrecht van op, wat ik nou zeg. Maar zijn er hier vanavond die daar eens wat van voelen mogen? Ik moest denken aan al die verhalen die dan gebruikt worden om deze boodschap van deze Vader en deze Zoon aan je hart te leggen. U kent ook wel van die verhalen. Bijvoorbeeld dat aangrijpende verhaal van die vader die een spoorwegovergang of een spoorbrug moet bedienen. En die dan op een zekere dag met dat duivelse dilemma komt. Als zijn zoontje in het mechaniek valt, de brug staat open, een trein met 400 passagiers is onderweg. Waar zal die voor kiezen? Zijn zoontje vermorzelen of de trein in de diepte laten storten en hij kiest voor het eerste. Het zijn van die verhalen, gemeente. Ik heb ze wel eens op een jeugdvereniging verteld, maar dat je altijd van tevoren denkt, zal ik het wel vertellen? Het is zo erg. Het is zo gruwelijk. Maar waarom treft ons zo'n verhaal meer, gemeente, dan wanneer we Hebreeën 7 of Johannes 3 citeren, of als de leerregels het zeggen. God heeft zijn Zoon gegeven opdat zondaren door hem leven zouden. Dan hoop ik, gemeente, dat de Heilige Geest vanavond het woord wil gebruiken om iets in onze ziel open te leggen. Zodat je het gaat voelen. Denk aan iemand met twee handen. Als er dik eelt op de handen is, dan kun je alles ermee aanpakken. Je kan desnoods een grote puntige kei in je handen nemen en je voelt er bijna niks van. Maar oh wee, als er maar één wondje in je vingertop zit. Bij elke aanraking, bij elke handdruk, al is het nog zo zacht, je voelt de pijn, want er is iets open gegaan. Gemeente, laten we vanavond samen bidden om open gewetens, open harten. Om die boodschap, die ongelofelijke boodschap te voelen en om dat dus bevindelijk op je af te krijgen. De Vader, niet de opdrachtgever, niet de directeur, nee, de Vader van de enig geboren Zoon heeft hem tot priester aangesteld. En dat betekende, hij zou sterven. Hij zou het niet kunnen doen met het bloed van stieren en bokken. Hij zou niet met een schaal met andermans bloed door het heiligdom naar de troon van God kunnen gaan. Hij zou zijn eigen bloed moeten storten. En de Vader heeft het ervoor over gehad. En de Zoon heeft het er ook voor over gehad. Gemeente, wie kan dat wonder bevatten? Ook als ik mij bedenk wat het middelste gedeelte van paragraaf 4 zegt over die verhouding tussen de Vader en de Zoon. Van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen. Wie van ons zal ooit onder woorden kunnen brengen hoe teer en innig en volmaakt die liefdesband is geweest tussen de Vader en de Zoon. En dat die twee op Golgotha tegenover elkaar zijn komen te staan, gemeente. Voor vijanden. Voor verdoemelingen. Voor mensen die niet meer konden en die zelfs niet meer wilden. Die nooit naar God vroegen en die geen van allen naar God terug verlangden. En de Vader gaat tegenover de Zoon staan en zegt: betaal mij wat gij me schuldig zijt. En hij ziet zijn Zoon aan alsof hij alle zonde gedaan had. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Voelt u, gemeente, in uw hart iets van deze boodschap? Doet het ook pijn, zoals die vinger? Want dat is toch ook wel pijnlijk, niet? Zonde die ik gedaan heb, hoe vaak niet? Hoe ondoordacht of soms bewust. Gedachten, woorden en daden. Soms jarenlang tegen beter weten in. En de Vader zegt tegen de Zoon: ik beschouw u als de schuldige. Betaal en sterf. Met zoiets ontzaggelijks moet ook wel ontzaggelijke gevolgen krijgen. En dat is gelukkig ook het laatste wat wij samen mogen overdenken. Als wij het ook nog hebben gaan over de kracht van dat offer van de hoge priester. Dat is eigenlijk het argument waar het in Hebreeën 7 dus om draaide, gemeente. Ik zeg het u nog maar een keer, ten overvloede. Wat is het unieke van Christus? Waarom is hij net zo uniek als Melchizedek? Omdat hij in zijn eentje is. Staat geen hoge priester voor hem of na hem. Hij staat niet in een lijn van geslachten. Omdat hij een tijdje hoge priester zal zijn en dan moet een ander het voortzetten. En samen komen ze er nooit uit. Dat is Aaron. Dat is naar de wijze van en naar de ordening van Aaron. Maar nou is er één naar de ordening van Melchizedek. Een unieke, afdoende, krachtige, betalende hoge priester. En dat is iets waar die Hebreeënschrijver nog niet mee klaar is, hoor, gemeente. Als die Hebreeën 7 uit heeft, als u tijd hebt, moet u nog maar eens verder lezen. Dan gaat hij nog 3 hoofdstukken mee verder. Met dit argument. Waarom is Jezus zo geweldig? Waarom is hij zo'n grote zaligmaker? Wat hij gedaan heeft, heeft hij in zijn eentje. En voor eens en voor altijd gedaan. Straks de climax in Hebreeën 10 vers 14. Want hij heeft met één offer in eeuwigheid volmaakt. Degenen die geheiligd worden. En de vaderen zeggen het in paragraaf 3 zo. Dat offer van de Heere Jezus is van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Oh, zegt iemand. Maar daar hadden we toch een term voor, dominee. Als we het over de wereld gaan hebben en het offer van de Heere Jezus is genoeg voor heel de wereld. Dat noemde u toch op catechisatie altijd algemene verzoening. Nee. Algemene verzoening, dat is iets van remonstranten. Algemene verzoening is, Jezus maakt het in principe mogelijk dat heel de wereld behouden wordt. Als die mensen van die wereld dan maar wel in hem geloven, anders werkt het niet. Hij komt als het ware halverwege over de brug. Hij biedt in het algemeen aan iedereen dat aan en iedereen. Daar mag je op straat tegen zeggen: meneer, weet u al dat Jezus van u houdt en dat uw zonden in hem vergeven kunnen worden en dat hij voor u betaald heeft? Hoeveel mensen zullen er op zo'n manier geen evangelisatie bedrijven, gemeente? Het klinkt ook nog sympathiek natuurlijk. Maar zoals ook het vervolg van de Dordtse leerregels ons zullen aantonen, zit er wel een grote adder onder het gras. Stel je voor dat dat nou het evangelie is. Dat je tegen iedereen, of je nou maar kent of niet, mag zeggen, meneer, mevrouw, uw zonden zijn door Jezus betaald. Moet alleen nog in hem gaan geloven, maar hij heeft voor u de zonde gedragen. Stel nou dat die man zegt, ik geloof het niet. Stel nou dat die vrouw zegt, maar ik wil dat helemaal niet. Net als die vrijzinnige professor uit de jaren 60 een keer zei, geef mijn portie maar aan Vicky. Ik hoef niet een evangelie van iemand die voor mijn zonde betaalt. Als ik zonde heb, wil ik het zelf wel betalen, zei die man. Nou, stel je voor dat iemand dat nou tegen je zegt. Ik ben het evangeliseren. Je zegt, Jezus heeft voor uw zonden betaald, mevrouw. En dat die persoon zegt, ja, maar ik geloof er helemaal niet in. Ik wil dat ook helemaal niet. Heeft Jezus dan voor die vrouw wel of niet betaald, gemeente? U zei net van wel. Maar als ze het nou niet aannemen, dan zou de verschrikkelijke consequentie van zo'n boodschap zijn dat Jezus voor die mevrouw voor niks gestorven is. En daar geloof ik helemaal niks van, gemeente. Daar is dat bloed van de Heere Jezus te kostbaar voor. De Vader heeft hem tot een middelaar en hoge priester aangesteld, maar de Vader, die heeft de Zoon oneindig lief. En die zal toch niet toestaan, gemeente, dat één druppel van het bloed van de Heere Jezus voor niks gestort zou wezen. Nee, Jezus is geen zaligmaker die in het algemeen een vage mogelijkheid heeft geschapen om zalig te worden. Hij maakt het voor ieder die in hem gelooft werkelijkheid. Hij is voor al de zijnen volmaakt gestorven. Maar waar paragraaf 3 de klemtoon oplegt, is dat dat offer intussen zo geweldig is geweest, zo krachtig, zo groot, dat al zou nou de hele wereldbevolking zich onderdompelen in het bloed van Christus, dan zouden ze er allemaal gereinigd uitkomen. Waarom? Omdat hij zo'n geweldige persoon is, zegt paragraaf 4. Dat is het allereerste argument. Iemand die zelf God is, van oneindige kracht en waardigheid en majesteit, als die zichzelf geeft tot in de dood, dan levert dat een enorme winst op. Oneindige genade. En bovendien, zegt paragraaf 4, moet je ook eens nadenken over de zwaarte van de straf. Het is niet niks wat de Heere Jezus heeft verdragen. Hij heeft het gevoel van de toren Gods en van de vloek die wij verdiend hadden ondergaan. Iemand die dat heeft gedaan, zijn offer moet daarom van een enorme grootte zijn. Maar ja, zegt iemand, dominee, inmiddels zijn we dus wel weer terug bij af, want ik begrijp het alweer. De hele wereld zou zich erin onder kunnen dompelen, zegt u. Maar ik begrijp nou dat het onderste regeltje toch weer is, dat het niet iedereen is die dat krijgt en dat het uiteindelijk toch weer die uitverkorenen van hoofdstuk 1 zullen zijn die dat krijgen. Nou zal ik u proberen te helpen, gemeente, als dat toch weer een probleem wordt. Want dan ga ik nog één keer met u terug naar Hebreeën 7. En dan kijk ik even nog met u naar het 25e vers. U hebt het natuurlijk helemaal gelijk in. Uiteindelijk zal de hemel gevuld worden met uitverkorenen. Maar die worden in Hebreeën 7 geen uitverkorenen genoemd. Die krijgen een andere naam. En misschien helpt u dat wel als u die naam ziet staan. Wat zijn dat nou voor mensen die profiteren van het offer van Christus en die op zijn kosten voor eeuwig gelukkig worden? Hij kan volkomenlijk zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Is dat eenvoudig genoeg, gemeente? Misschien is het wel te eenvoudig, want dat is wat een kind kan doen. Als hij zijn knietjes buigt vanavond voor zijn bed en doet wat zijn moeder hem geleerd heeft, Alles wat hij gezegd heeft tegen God, dan die drie woorden zeggen voordat hij amen zegt. Om Jezus wil. Dat is in de praktijk Hebreeën 7 vers 25 gemeente. Dat is wat iemand doet die uitverkoren is. Hoe komt hij erachter dat God hem op het oog had? Hoe komt hij erachter dat hij deelt in de gunst van God? En wat is de manier waarop die profijt krijgt van het offer van Christus? Die door hem tot God gaan. In het geloof en in het gebed. Geen andere route bewandelen. Geen andere manier meer vinden om de genadetroon te benaderen. Geen andere weg meer kunnen gaan om bij God uit te komen die door hem tot God gaan. U zegt, ja, maar die rechterstoel dan, dominee. En die toren en die vloek dan, het is niet niks, ik moet het wel zeker weten. Straks vergis ik me voor eeuwig en ik kan me maar één keer vergissen. Heeft u het woord gehoord wat vanavond verschillende keren is gevallen? Jezus is degene die heeft genoeg gedaan. De Vader is verzoend. Het recht is bevredigd. De schuld is betaald. De zonde is uitgedelgd. En dan zal ik u nog één bemoediging meegeven, gemeente. Weet u dat daarom vanaf de dag van Goede Vrijdag dat recht van God de grootste vriend van zondaren is? Dat vind ik zo'n geweldige gedachte. Dat heeft mij ooit in de ruimte gesteld. Ik hoop vanavond ook mensen. En dat is de schriftuurlijke boodschap van de verzoening, gemeente. Het recht van God na Goede Vrijdag de grootste vriend van zondaren is. Want dat recht zegt, elke zonde moet één keer betaald worden. Nul keer is te weinig, twee keer is te veel. En wie op de verschroeide aarde van Golgotha plaatsneemt en op dat ene offer van die enige hoge priester zijn hoop vestigt, kan door de toren Gods niet meer geraakt worden. Dat zegt het recht. Twee keer is ook onrechtvaardig. Eén keer is genoeg. Laten we zo, gemeente, vanavond zelf onze knieën buigen. Net als de kinderen. En het dan zeggen zoals de kerk van de eeuwen het al die tijd heeft gebeden. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan. Als onze verzoende Vader nederig aan. Amen.